Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 5 ben ik in 1998 beland. Ik schreef als een malle in dat jaar, want er gebeurde zoveel. En ook in het dagboek van 1998 ben ik in alles onwijs eerlijk. In aflevering 67 vind ik oortongen nog geen vreemdgaan. Gok ik met de familie hoe lang het huwelijk tussen Marco Borsato en Leontine Ruiters gaat duren. En vertel ik over het heerlijke eiland La Haika. ...20 juni 1998, zaterdag, 10:28. Marleen is ook geslaagd, maar ze baalde toch een beetje. Ze was net niet cum laude geslaagd. Misschien gaat ze een her doen. Ik was gisteren vroeg in de avond bij haar en ik zei dat ik er niet aan moest denken om nog een her te moeten doen. Alleen maar om cum laude te slagen. Voor de HAVO. Marleen zei, daarin verschillen wij dus ook al heel erg. Ik vroeg wat ze bedoelde. Ze bedoelde ambitie. Zij wil dingen graag opkrikken en beter maken. Volgens haar vind ik het al snel allemaal wel goed zo. Het verbaasde haar dan ook niks dat ik bijna alleen maar 6 had op mijn eindlijst. Ze vroeg of er niet een vak tussen zat dat ik met nog wat extra inspanning naar een 7 kon ophogen. Dat is er wel, Duits, maar ik ga echt niet in mijn vrije tijd nog even lekker zitten herren. Marleen vroeg of ik überhaupt wel eens moeite deed om iets wat best oké is, beter te maken. Ik dacht even na, ik kon niks bedenken. Onze relatie, vroeg ze. Ja, die is best oké, vond ik. Precies, zei ze, maar die kan nog veel beter. Ze vroeg welk cijfer ik onze relatie zou geven. Ik dacht weer even na. We gingen heel erg goed. De eerste maanden van dit jaar waren we onwijs close. Een 9, misschien zelfs een 9,5. Maar er is iets veranderd. Sinds de invoering van ons vrijheidsplan een maand geleden zien we elkaar veel en veel minder. En Marleen is afstandelijker, afweziger geworden. Ongeïnteresseerder misschien wel. Ik vind dat jammer, maar dat laat ik niet blijken. Het eerlijkste antwoord op haar vraag welk cijfer ik onze relatie nu zou geven is een 6. Maar ik zei dat ik ons een 8 gaf. Ik heb al genoeg 6'en en ik wilde haar mijn vertrouwen geven in onze relatie. Marleen snoof, ze vond een 8 aan de hoge kant. Jij dan, vroeg ik. Een 6, antwoordde ze. En dan een mager 6'je. Wel voldoende, zei ik. En een relatie heb je samen. Dus ons gemiddelde komt uit op een 7, ruim voldoende. Dat zei ik allemaal verder maar niet. Marleen gaf aan dat we wat aan dat 6'je van haar voor onze relatie moesten doen, want het werd saai. Ze wilde weer spanning, zoals vroeger. Verliefdheid en vlinders en verlangen naar de ander. En we zijn nog zo jong en er is nog zoveel te beleven. En volgend jaar gaat zij hier VWO doen terwijl ik naar Utrecht ga om te studeren. En hoe gingen we dat allemaal doen? En we moesten elkaar misschien maar min of meer helemaal vrij laten. Min of meer helemaal vrij? Is dat een open relatie? Of geen relatie? Ik zei, we gaan toch niet uit elkaar, hè? Marleen zuchtte. Ze zei dat ze het allemaal niet wist. Ze had de afgelopen weken genoten van meer vrijheid. Ze kon doen wat ze wilde, maar voelde nog steeds dat ze verantwoording bij mij moest afleggen. Tegelijkertijd wilde ze me niet kwijt. Ik zei dat ik haar ook niet kwijt wilde. Niet uit. Het mag niet uit. We zijn al bijna 2,5 jaar samen. Niemand op school is zo lang samen als wij. Ronald en Marleen, altijd samen, nooit alleen. Ze vertelde dat ze, als ze met Floor uitgaat, best veel chance heeft. Er waren wat gasten geweest die met haar wilden tongen. Dat had ze niet gedaan. Er was er wel eentje die zijn tong in haar oor had gestoken. Die gast had ze weggeduwd, maar ze moest toegeven dat ze het best lekker vond. Oortongen. Dat is nog niet vreemdgaan. Nee, zeker niet als je wordt geoortongd. Marleen zei dat ze zich dus had gedragen, maar dat ze niet wist hoe lang ze dit allemaal nog tegen kon houden. Ze vroeg, jij hebt vast ook chance als je zonder mij uitgaat, toch? Ik kan vrij vlug verhalen verzinnen, uit het niets. Ik vertelde dat ik de afgelopen maand inderdaad best wat aandacht van meisjes had gehad. Ik zei haar dat er in een kroeg zelfs een oudere vrouw van 27 over mijn been had zitten strelen. Op het eind van de avond had ze gevraagd of ik bij haar thuis nog wat kwam drinken. Ze had een eigen huis met een tuin en daarin stond een appelboom en van die appels maakte ze eigen appelsap. Ik moest dat van haar komen proeven. Ze had ook perensap als ik dat lekkerder vond. Marleen vroeg, en? Ik vertelde haar dat ik natuurlijk niet mee ben gegaan. Ik heb een relatie. Dan ga je niet met vreemden mee. Ik ga niet vreemd. Ja, zei Marleen, maar wat als we afspreken dat zoiets mag? Dan is het geen vreemdgaan meer. Ik humde. Marleen kwam weer aanzetten met Floor en DJ. Hoe gelukkig die twee zijn en dat ze dat te danken hebben aan die open relatie van ze. Ze vertrouwen elkaar en gunnen elkaar allerlei plezier met anderen. Marleen zei, ik gun jou dat ook, Ronald. Het lukte me om te glimlachen. Ze vroeg, gun je mij dat plezier ook? Ik kon alleen maar knikken. Natuurlijk gun ik haar van alles. Ik gun haar alle plezier, maar wel met mij. Waarom kan ze dat ineens niet meer? En waarom moest ik zo'n lulverhaal ophangen over een 27-jarige wijf met een appelboom in haar tuin? Alleen maar om te bewijzen dat ik ook heus in trek ben bij anderen? Misschien wilde ik Marleen een beetje jaloers krijgen. Dat was mislukt. Nadat ik had geknikt dat ik haar natuurlijk ook alle plezier met anderen gun, ratelde ze opgelucht aan één stuk door. Ze vond monogamie eigenlijk maar onwijs egoïstisch. Iets wat vroeger was bedacht om chaos in de samenleving te voorkomen, maar monogamie had zo langzamerhand zijn beste tijd wel gehad. Ik wist toch ook wel dat niemand iemand kan bezitten. Ze zei, niemand is van iemand en iedereen is van iedereen. Ik had haar nog nooit zo filosofisch gehoord en vroeg me af van wie ze dit had. Vast van dat tyfus-internet. Of van die DJ-lul met zijn zaktelefoon. De uber-goeroe had Floor al in zijn secte en nu wilde Marleen er ook bij. Ze vond het fijn dat we dit gesprek hadden gehad. Ze moest toegeven dat ze er een beetje tegenop had gezien. Ze wist niet hoe ik erin stond. Floor had haar aangespoord om de beklemming gewoon te benoemen. En dat de enige oplossing eigenlijk volledige vrijheid was. Goed dat we dat nu hadden uitgesproken en elkaar dat dus gunnen. Marleen wist zeker dat onze relatie vanaf nu hoger ging scoren dan dat lullige zesje. Ze stond op en ging zich omkleden, want Floor en DJ kwamen haar zo ophalen om uit te gaan. Had ik nog plannen. Ik loog dat ik 's avonds inderdaad ook nog wegging, met Dion. Bij de deur sloeg Marleen haar armen om mijn hals, we zoenden lang. Na de zoen zei ze dat ze blij was met een vriend die niet bekrompen en ouderwets is. Toen ik wegfietste, riep ze, geniet van je volledige vrijheid, lieve Ronald. Ik stak een duim in de lucht en zei zachtjes, godverdomme. Ben ik nu in een open relatie beland? Ik kan helemaal niet delen. Ik wil Marleen helemaal niet delen. Help. ...21 juni 1998, zondag, 12:22. Ik was helemaal vergeten dat er vandaag allerlei feestdagen zijn. Vaderdag en de trouwdag van papa en mama. 24 jaar zijn ze getrouwd. Ik had nul cadeaus, maar kwam wel op tijd mijn bed uit om met z'n allen te ontbijten. Dat was ook weer niet zo heel moeilijk. Ik was al om 4 uur wakker en kon niet meer slapen. Alleen maar liggen malen over Marleen en mij en onze volledige vrijheid. Aan de ontbijttafel zei mama dat ik er moe uitzag. Ik zei bedankt en at een croissant uit de oven en een beschuit en een cracker en een gekookt eitje. Zonder zout, want dat was op. Zoutloze zooi. Iedereen aan tafel praatte. Ik luisterde half en dacht aan Marleen en hoe leuk zij onze zondagochtend altijd vond. Uit het niets vroeg papa, wat denk jij, Ronald? Ik had geen idee waar ze het over hadden. Papa zei, hoe lang denk jij dat Marco Borsato en Leontine Ruiters getrouwd blijven? Ik denk 5 jaar, Bas 10, mama 25 jaar en Vera denkt dat ze voor altijd bij elkaar blijven. Oh ja, Leontine Ruiters. Ooit een trouwe gast in mijn tongtop 3. Lang geleden, ook alweer voorbij. Nu is ze getrouwd met Ramco Sorbato. Ze passen helemaal niet bij elkaar, dus ik gokte op een halfjaartje. En ik vroeg me af of Leontine dan nu officieel Leontine Borsato Ruiters heette. Dan levert dat huwelijk voor haar naam ook nog eens de klinker A op. Die had ze als Leontine Ruiters nog niet. Fijn Leontien, hoef je geen klinkers meer te kopen. Draai nog maar een keer aan dat rad van je fortuin, Leontine Borsato Ruiters. Tikke, 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 tikke. Ah, jammer. Bankroet. ...24 juni 1998, woensdag, 1 uur 31. Heel klein beetje dronken, want net nog een laatste schoolfeest ooit gehad. Ik dacht dat die al was geweest, maar die van vanavond was dan echt de allerlaatste op school. Memento mori. Ik was er met Dion, Marleen was er niet. Ik heb een mooi meisje gezien op het schoolfeest. Ze heeft vooral blonde krullen. Ze stond te dansen, Dion en ik keken. Ik wees haar aan. Dion kende haar. Ze woont 2 deuren van hem vandaan. Ze heet Carlien. Ik mag tongen met iedereen die maar wil, want zo gaat dat tegenwoordig. Maar ik heb niet met Carlien getongd, want we kennen elkaar niet. En wat moest de school wel niet denken als ik op mijn laatste schoolfeest als afscheid ineens met iemand anders sta te tongen dan met Marleen? Iedereen in de war, en wat is dan nog eeuwige liefde? I am not your Casanova. En ik durfde Carlien ook niet aan te spreken. Daar moet ik nog wel wat aan doen, als ik die open relatie een beetje wil laten werken. Anders is hij maar van 1 kant open, namelijk aan de kant van Marleen, die vanavond vast de ene naar de andere gast staat af te lebberen, alsof ze sperp staat te kluiven. Gadverdamme. Ik kan dit toch allemaal niet. Ik ben niet van de open relatie. Ik ben een vieze, vuile, scheiterige, egoïstische monogamist. En ik ben moe. ...28 juni 1998, zondag, 10 uur 58. In mijn dagboek kan ik opschrijven wat er gebeurt. Er gebeurt veel. Ik kan opschrijven wat ik voel. Ik voel veel. Veel van wat er gebeurt en van wat ik voel vind ik op het moment niet zo fijn. Dat komt door Marleen. En mij. Ons. Nee. Ik heb er geen zin in. Ik heb geen zin om weer over dit alles te schrijven. Ik wil afleiding, even aan andere dingen denken, dus ik ga over iets anders schrijven. Ik heb mijn buurman vermoord. Dat gebeurde eind jaren 80 en het ging per ongeluk. Hij heette meneer Molenaar. Hij had achter in zijn tuin een klein huisje dat hij als kantoor gebruikte. Meneer Molenaar was al oud, maar werkte daar toch nog elke dag in. Ik voetbalde graag in onze achtertuin. Ik speelde hele wedstrijden, in mijn eentje, met al mijn fantasie. In onze achtertuin ben ik een tijdje uitgekomen voor het nationale elftal van een klein eiland dat in de buurt van Australië ligt. Dat eiland had ik ontdekt. Niemand kende het. Het had dus ook nog geen naam. Ik doopte het tot La Haika. Ik ging er als allereerste wonen. Het was er fijn, lekker weer, tropische stranden. Natuurlijk kwamen allerlei journalisten langs die meer wilden weten over La Haika. Mijn eiland kwam in kranten en op het journaal, waarna iedereen op La Haika wilde wonen. Ik begreep dat wel, maar mijn eiland was niet zo heel groot, dus ik kon maar een paar mensen toelaten, zoals Marco van Basten, Snelle Jelle en Aaron Winter. Met hen begon ik het nationale voetbalelftal van La Haika. Ik was rechter spits en aanvoerder. We mochten aan het WK voetbal meedoen en we kwamen erg ver. Maar we werden net geen wereldkampioen omdat we in de finale verloren van Argentinië. Maradona was te goed. Ik wilde mijn fantasie ook een beetje realistisch houden. Zilver met La Haika op het WK voetbal was mooi genoeg. Dat dit allemaal in de tuin naast zijn kantoortje gebeurde, wist meneer Molenaar natuurlijk niet. Hij hoorde alleen maar de bal tegen zijn schutting ploffen. Wist hij veel dat dat een voorzet van Marco van Basten was, waaruit Ronald Venema scoorde in de halve finale tegen Brazilië. Waardoor dat kleine eilandje La Haika tegen het grote Argentinië van Maradona in de finale kwam te staan. Op een mooie zomeravond had meneer Molenaar helemaal genoeg van mijn gebal in de tuin en heeft hij boos mijn vader opgebeld en gevloekt dat dat snertjong eens moest kappen met schoppen tegen de schutting. Papa zei dat zijn zoon gewoon mocht voetballen in de tuin. Meneer Molenaar werd steeds kwader en belde wel 3 keer op. Hij raasde en tierde en toen bleef het stil. Wat later stond er een ambulance in de straat. Die was voor meneer Molenaar. Hij had een hartaanval gekregen. Meneer Molenaar is nooit meer thuisgekomen. Ik weet niet of mijn ouders naar de begrafenis mochten. Samen met mama kwam ik vlak na de dood van de buurman zijn dochter tegen op straat. Ze vroeg bezorgd of ik er niet te veel last van had gekregen. Mama vroeg wat ze bedoelde. Meneer Molenaars dochter legde uit dat haar vader hartpatiënt was en dat ik me dus echt niet schuldig hoefde te voelen over de dood van haar vader. Ze boog naar mij en zei: als mijn vader zich die avond niet had opgewonden over jouw gevoetbal, dan had hij zich vroeg of laat ergens anders druk over gemaakt en was hij evengoed doodgegaan aan zijn zwakke hart. Pas toen realiseerde ik me, ik heb buurman Molenaar vermoord. Dat was een kleine schok voor mij en voor de mensen op La Haika. Het was er meteen voorpagina nieuws en ook het journaal opende er natuurlijk mee. Is Ronald Venema, de ontdekker van La Haika en aanvoerder van het nationale elftal dat laatst nog zilver behaalde op het WK voetbal, een moordenaar? Iedereen vond er wat van. Ik moest voor de rechter komen. Ik was mijn eigen advocaat. Ik werd vrijgesproken en trouwde met de filmster Kim Basinger. Dat ging goed totdat ik nog veel verliefder werd op model Helena Christensen, met wie ik ook trouwde. Met Helena ben ik bijna heel groep 7 onwijs gelukkig geweest. Wat later kwam ik erachter dat Helena Christensen in die videoclip van Chris Isaak speelde, Wicked Game. Je ziet haar en die Chris bijna naakt op het strand van een tropisch eiland elkaar onwijs opgeilen. Toen ik die clip voor het eerst zag, deed die pijn. De videoclip moest ook nog eens ongeveer geschoten zijn in de tijd dat Helena en ik getrouwd waren. Ik hoopte maar dat ze elkaar niet zo zaten te betasten op het strand van mijn La Haika. Dat was gelukkig niet het geval, omdat ik ook wel wist dat La Haika niet bestaat. Maar het was hoe dan ook een mooie tijd. Ik zou er een moord voor doen om weer op La Haika te wonen, met Helena Christensen en Aaron Winter, met z'n allen in mijn fantasieverleden. Veel fijner dan dit harde heden. Dit was aflevering 67 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Stuur een mail naar ronaldvenema78@gmail.com of kom eens naar ronaldvenema.nl. Iedereen is welkom en een bezoek kost helemaal niks. Nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik thuis kapster Tineke passeer en zomaar een kapperszaak binnenstap.